afgelopen woensdag met elkaar besloten dat we ook wat andere visies op de eindtijd ook gewoon eens even de revue laten passeren. Want dit is natuurlijk één visie en er zijn gewoon verschillende visies. En die willen we gewoon de komende weken, willen we daar ook gewoon eens even met elkaar over buigen. Om gewoon te kijken of God nog nieuwe facetten aandraagt. Want dat is namelijk goed. We kunnen wel denken, ja, dit is onze visie. Maar als God nog wat wil aanvullen, dan willen we dat erg graag doen. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, als we het over genade hebben, dan is het ook heel belangrijk dat we die hele eindtijdzicht, dat we dat helder hebben. Want het zit namelijk allemaal aan elkaar verbonden. En anders, dan ben je eigenlijk met twee verschillende dingen bezig. En uiteindelijk moet dat gewoon niet. We moeten een zicht krijgen op het koninkrijk van God. Amen. Dat is één. Vorige week hebben we met elkaar gebeden. En voor Oekraïne. En we hebben gebeden voor wat verschillende mensen. Ook voor Anneke. En ik heb gezien, in ieder geval, dat het resultaat heeft. En daarom, ik bedacht net, ik ga de rode vlag heffen. En dan zou ik graag willen dat we er allemaal bij gaan staan. En dan gaan we opnieuw Oekraïne onder de heerschappij van God brengen. Ook alle Russen. Amen. Zelfs Poetin brengen we onder de autoriteit van God. Zodat hij tot nieuwe gedachten komt. Want de vrede en de liefde van God, die zal zegevieren. En misschien, als wij gewoon zo meteen bidden, heb je allemaal zelf iemand in je gedachten waar je voor kan bidden. Hef je handen op en laat het gewoon stromen. Vader, ik dank u wel. Ik hef de rode vlag op, Vader. Want ik geloof dat het bloed van uw Zoon Jezus Christus alles oplost. En daarom geloven wij, als wij zo een moment hebben om u te vragen voor al de zieken, voor al degenen die wat ellende meemaken, Vader, dat u gewoon zijn hart onder de riem steekt. En dat ze een diepe vrede neerdaalt, Vader, in hun gedachten, waardoor dat er genezing kan ontstaan in de naam van Jezus. Niemand kan dit tegenhouden. Want we hebben net gelezen dat de vijand is overwonnen. En daarom, koning, geloven wij dat de hemel open gaat. En dat de hemel gaat stromen naar al de mensen. Vader, die nu in ons gedachten leeft. En al de mensen in Oekraïne. Vader, al die vluchtelingen, die miljoenen. Vader, ik dank u wel dat u ze op dit moment, Vader, de diepe vrede geeft en de overtuiging dat u er bent en dat ze niet voor niets geboren zijn. Ze zijn niet geboren om te vluchten. Ze zijn niet geboren om oorlog te voeren. Maar ze zijn geboren om vrede te ervaren. En daarom geloven wij dat deze overwinning zal zegevieren in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. In Jezus' naam. Laten we hem een klap offer geven. Want hij is Heer. Hij is meester. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u, Vader. Ik prijs u. Ik eer u. Ik aanbid u. Want u bent de Almachtige. U bent de Eeuwige. U bent de Koninklijke. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Wauw. Is dat goed of is dat goed? God is een machtig God. Amen. En er zijn gewoon geweldige dingen die gaande zijn. Ik wil verder met de preek. We hebben vorige week de maaltijd des Heren gehouden. Ik heb zelf ervaren dat het enorm krachtig was. Uiteindelijk als je zwak bent, dan kan God krachtig door je heen zijn. En ik heb dat ervaren. Amen. En dat is namelijk waar God het uiteindelijk allemaal over wil doen. Ik ga er vandaag boven zetten. Een koninkrijk met een nieuw. Een koninkrijk met een nieuw verbond. Een koninkrijk met een nieuw verbond. Er is een koninkrijk met een oud verbond. En er is een koninkrijk met een nieuw verbond. En ik wil gewoon even naar aanleiding van vorige week, toen wij de maaltijd des Heren gehouden hebben, toen hebben we verkondigd de dood des Heren. Amen. Weten we het nog? We verkondigden de dood des Heren en daarom konden wij deel hebben aan de maaltijd. Daarom konden we van het brood eten. Daarom konden we van de beker drinken. Het brood eten en we konden namelijk één worden met Christus. En we konden van de beker drinken, het beker van het nieuwe verbond. Maar ook de beker die jou vrij maakt van de zonde. Amen. Alle ongerechtigheden die worden opgelost doordat wij van zijn bloed drinken. Het offer wat hij bracht. Daardoor is het offer eeuwig vervuld. En het heeft een eeuwigheidswaarde. Amen. Nou, we weten dat Jezus een opdracht had gekregen van de Vader. En uiteindelijk was het idee van de Vader, dat er een nieuwe Adam moest ontstaan. Er moest namelijk een nieuwe setting komen van het koninkrijk. Het koninkrijk wat bestond, dat was namelijk besmet door de kennis van goed en kwaad. Want dat was namelijk de vrucht die men gegeten had. Het was besmet door de kennis van goed en kwaad. En daardoor waren we ineens bewust wat verkeerd was. Wat Gods eigenlijk zijn bedoeling was toen hij de aarde schiep, dat wij dat namelijk niet zullen weten. Wij zullen gewoon vanuit onze intuïtie zullen wij gewoon leven. Dat deed Adam en Eva. En wat gebeurde er dan? Dan was er een geruis en dan kwam de Vader gewoon even kijken. Ze konden gewoon even communiceren met elkaar. En ik stel me dan voor dat als ze dan iets verkeerd deden, dat de Vader dan gewoon even op hun schouder klopte. Joh, dat kan je volgende week beter niet doen, want dan gaan die bomen niet goed bloeien. Of dan ga je het eten wat hij moet hebben, dat gaat dan allemaal helemaal mis. Dat stel ik me voor. Hoe meer mensen dan er gekomen zouden zijn, dan ging God gewoon de engelen gebruiken. Want de kennis van goed en kwaad, dat was niet in hun. Terwijl dan ze daar gewoon in hun nakie liepen. Je zou dat vandaag eens moeten doen. Dan zou je al die dominees en al die leiders horen. Als wij hier allemaal in ons nakie zaten. Dan zou het in de krant komen, de grootste zonde die er bestond. Ja of ja? En daarom, maar dit hadden ze niet in hun gedachten. En daarom wilde God een koninkrijk, die niet van deze aarde is en waar de boom van de goed en kwaad ook niet meer aan de orde is. En dat moeten wij gaan beseffen. Ik had het net over genade, onverdiende gunst. Genade betekent gewoon, we hoeven het niet meer te bewerken. Het is allemaal klaar. Jezus Christus heeft het allemaal gedaan. En hij heeft het namelijk overwonnen. En dat is gewoon heel belangrijk. We gaan even naar Johannes 17. En dan ga ik lezen van 2 tot en met 6. En dan zie je, ik begin even van 1. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die u mij bij u had, eer de wereld was. Ik heb u de naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe. En gij hebt het mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nou, wat zien we hier? Eigenlijk heeft Jezus de opdracht gekregen van God om de heerlijkheid van God uiteindelijk bij al de mensen bekend te maken. De heerlijkheid van God. Dus schijnbaar was de heerlijkheid van God niet bekend. De heerlijkheid van God was niet helemaal bekend zoals God werkelijk is. Daar moest Jezus voor komen. En daar is hij voor gekomen. Hij is in de stal geboren. Hij heeft er rondgewandeld. En hij heeft zich getoond wie hij was. En dan heeft hij daar gezegd. Ja, oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Amen. Dus het was het omgekeerde. Als datgene wat zich ontwikkeld had. En het had zich ontwikkeld door de wet. De wet van Mozes. De wet van Mozes was gekomen. En natuurlijk had die een functie. En die wet die had namelijk als functie om de mensheid te sparen. En we zien, als we in het Oude Testament kijken, dan zien we het volk Israël. En als die een koning had die God diende, dan ging het de hele volk goed. Amen. Je moet het maar eens lezen. Het hele volk ging dan goed. Als de koning het niet met, zo nauw nam met de wet en met Mozes en met God, dan ging het namelijk bergafwaarts. En dan zie je dat er elke keer weer een koning kwam. En elke keer ging God in genade daar weer mee verder. En daarin zie je dat uiteindelijk daar het verbond alles te maken had met wat de mens deed. Wat de mens ging doen. We moesten naar de tempel. En we moesten namelijk één keer naar de tempel. En dan moesten de hoge priester, die moest met bloed van een bok of van een stier, moest hij het heilige der heiligen binnen. En dan waren we weer een jaar in veiligheid. Maar als dat niet gebeurde, dan waren we niet in veiligheid. Dus die tempel die was enorm belangrijk. En daar ging men gewoon helemaal vanuit dat bleef gebeuren. En dat had namelijk met het oude verbond te maken. En dat oude verbond, dat had namelijk zoveel impact in de mens. En dat had ook zoveel impact, want vandaag aan de dag is dat oude verbond nog steeds springlevend. Kijk maar gewoon eens naar de moslims. Kijk maar eens naar welke godsdienst ook. Dan moeten we allemaal van alles doen om iets te ontvangen. En je kan niet verzinnen welk godsdienst dan we het hebben, maar ze hebben het allemaal over de wet. Ze hebben het allemaal over de 10 geboden. En de ene wat meer is de ander. En als wij niet uitkijken, ik heb het nu over mezelf, dan zijn wij ook met die 10 geboden bezig. Ik begrijp dat wel, want uiteindelijk heb dat allemaal de vrucht die aan die boom, van die boom geplukt is, die heeft dat namelijk bewerkt in ons. Niet alleen in de moslims, niet alleen in de hindoes, maar ook in het christendom, in alle mensen. En daarom moeten wij diep gaan beseffen, er is wat gebeurd toen Jezus op de aarde kwam. En die heeft namelijk daar 30 jaar rondgewandeld en die heeft uiteindelijk het volbracht. Hier zegt hij tegen de Vader dat hij het voleindigd had. En dan zien we dat er daar een grote ommekeer gekomen is in de wereld. Alleen de vraag is, en die vraag moet je gewoon jezelf stellen. Je moet dat niet van gaan beoordelen naar anderen toe. Maar je moet het zelf stellen. Heb ik die omslag, heb ik die wel te pakken? Heb ik die omslag wel te pakken? Want ik wil vandaag, wil ik in vrede leven. En je kan namelijk in vrede leven als wij dit te pakken nemen. Net zoals als de koning van je volk in de leiding van God in zijn leven ervaarde, dan was het hele volk vrij. Dan was het hele volk in rust. Dan waren de oorlogen, die bleven buiten je. Kijk eens naar Jozefat. Jozefat die diende God. De oorlog die kwam naar hem toe. En uiteindelijk verwacht hij het van de vader. En uiteindelijk was ze gewoon de vijanden, die gingen zichzelf verslinden in plaats van dat Jozef dat moest doen. En zo is het vandaag nog steeds. Als wij geloven dat het nieuwe koninkrijk, dat werkelijk gestalte heeft gekregen, dan moeten wij ook gaan beseffen dat er gewoon een verandering heeft plaatsgevonden in ons leven. Nou, wat heeft die Jezus dan teweeg gebracht? Wat heeft die dood van Jezus dan teweeg gebracht? Daardoor kon God zich namelijk verzoenen met de wereld. Je moet je eens voorstellen. Hij schiep de aarde, hij schiep de mens en uiteindelijk de vijand, die gaat ermee aan de loop. En de vijand, die zorgt dat er van de vrucht gegeten wordt, van de boom van goed en kwaad. En uiteindelijk valt al datgene wat God geschapen heeft, dat valt in duigen. Want hij wil de vrede. Hij wil de liefde. Soms denk ik wel eens, toen hij hem schiep, heeft hij toen de aarde geschapen? De aarde was namelijk woest en ledig. Dus schijnbaar, en ik weet ook niet helemaal hoe dat ik dat moet weerleggen, maar schijnbaar is er een catastrofe geweest en was het woest en ledig en was er alleen maar water. En hij zweefde over de aarde en hij schiep datgene wat er nu is. Het water en het land werd gescheiden. De lucht en het land werd gescheiden. En er kwam de zon, de maan, de sterren die kwamen. En uiteindelijk heeft hij alles geschapen. En waarom heeft hij dat geschapen? Hij wilde van die chaos af. Hij wilde van die chaos af die er namelijk geweest was. En dan moet je je voorstellen. Dan heeft hij dat allemaal gedaan. En dan komt de vijand, één van zijn belangrijkste engelen. Dan moet je nagaan, dat is Lucifer. Die was namelijk in de hemel. Die ging helemaal voor in aanbidding. En dan is die ene, die gaat hem pootje haken. Die gaat gewoon zeggen, oké, jij hebt de Christus naar voren geschoven, maar ik ga naar voren stappen. En ik zal wel eens kijken wie de baas is. Dat zei Lucifer namelijk. En die ging naar de mens en die ging uiteindelijk hem voorstellen, wil je zijn zoals God? Dan moet je van die boom eten. En weet je wat hij daarmee bedoelde? Hij wilde gewoon dat de mens goed en kwaad kende. En weet je, toen hij dat bedacht, ik begrijp dat wel, want dan heeft hij namelijk de macht over de mens. En dan heeft hij de macht over de schepping. Want dan gaat hij ineens jou beschuldigen als je het niet goed doet. Als jij het niet weet of je het niet goed doet, dan ben je vrij en dan voel je je vrij. Ja of ja? Dan ben je gewoon een man, een vrouw die wandelt en alles zal ten goede keren, want dat heeft God beloofd. Maar nu weet je wat fout is en dan komt de Satan en die zegt, weet je nog van gisteravond? Weet je nog van toen? Weet je nog van toen je zo tekeer ging? Oh nee, sorry. Snap je waar ik het over heb? En dan heb hij namelijk de macht over de mens. Want uiteindelijk weet hij al lang dat de mens niet onfeilbaar is. Dat was hij namelijk ook niet toen ze geschapen zijn. Alleen toen deed het er namelijk niet toe. Want God die zal alles medewerken ten goede. Hoe kom ik daarbij? Nou, nu is Jezus gekomen, er is een nieuw verbond gesloten en daarin zegt, al de zonden die je doet, die zal ik niet meer toerekenen. Het is niet geen issue meer. Snap je waar het over gaat? En daarom is het zo enorm belangrijk, dat wij gewoon weten, wie werkelijk God is. En dat hebt hij namelijk uitgewerkt. En daar is hij mee terug naar de vader gegaan. En toen kon de vader uiteindelijk zeggen, oké, ik ga mijn eigen verzoenen met datgene wat de mens heeft gedaan en dat hij toegegeven heeft aan de vijand. aan Lucifer. Dus dat is ten eerste de verzoening. En dat gaan we even lezen. En dat staat namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 7. En jullie is dat niet onbekend, want we hebben dat, deze tekst, die hebben we gewoon heel vaak gelezen, omdat die gewoon enorm belangrijk is. Vers 17, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus met ons zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Vers 19, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, zoals God door onze mond u vermaande, in de naam van Christus vraag ik wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij ons tot zonde gemaakt. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dus hij heeft zich verzoend met de wereld en hij vraagt hier, wil jij je verzoenen met die verzoening? Begrijp je wat ik zeg? Wil jij je verzoenen met die verzoening? Als je nog steeds denkt, oh, ik mag niet zondigen, dan heb je namelijk daar niet mee verzoend. Ik ga dat even scherp neerzetten. Want ik wil dan het begrijpen. Ik wil namelijk dat de genade dieper en dieper in onze vezels terechtkomen. De relatie met God, die verbreek jij niet meer door te zondigen. Want hij rekent ze jou niet toe. En natuurlijk, als je er op een natuurlijke manier naar kijkt, dan denk je dus, ik kan maar raak zondigen. Weet je wat er gebeurt? Als jij dit serieus neemt, dan ga je niet meer zondigen. Want dan ben je zo vol van je papa, die dat voor jou gedaan hebt. Dan ga je alles uit de kast halen om niet meer te zondigen. Maar weet je waar wij aan mank gaan? Wij kijken naar een ander. En wij kijken dan en wij denken, oh, volgens mij is die aan het zondigen. Volgens mij is die aan het zondigen. Die zal er wel niet bij horen. Terwijl dat God zegt, hé, ik wil dat je weer teruggaat naar het paradijs. Waar dat de boom van de kennis van goed en kwaad niet duidelijk was. Die was namelijk niet aanwezig. Adam en Eva wisten niet wat goed was en wat fout was. En dat wilde God namelijk. Want hij wilde zelf regelmatig de tuin inwandelen. En hij wilde het zelf gewoon rechtzetten. En dat is namelijk gebeurd in Jezus. Hij woont namelijk nu in jou, toch? Dus jij wandelt in jouw tuin. Jij wandelt in jouw paradijs. En hij is gewoon daar aanwezig. En als jij even een misstap gaat, dan weet jij dat zelf al wel. En dan komt hij en die zegt, wauw, ik heb het je vergeven. Amen. En de volgende keer, dan ga je die misstap niet meer. Dat is gewoon 100%. Amen. En misschien zit je hier en dan denk je, ja, maar het gebeurt mij wel. En de volgende keer doe ik weer die misstap. Dan ga ik zeggen, oké, maar dan gaat hij weer komen en dan zegt hij, ik vergeef het je weer. Hoeveel keer? 70 maal 7 keer. Hoeveel is dat? Heel veel. Amen. En dat draagt hij zelfs ons op, om zo naar de ander te kijken. En dat is gewoon zo belangrijk. Dus één facet door die dood van Jezus is de verzoening gekomen. Nog een facet is dat toen namelijk het oude verbond stopte en het nieuwe verbond tot stand kwam. Het nieuwe verbond wat uiteindelijk zegt, en ik heb het net al gezegd, dat de zonde niet meer wordt er toegerekend. Maar niet dat alleen, maar ook dat de Heilige Geest, dat de Koning der Koningen in jou woont. Waar woonde die in het oude verbond? Woonde die namelijk in de tempel. Daar stond de Ark des Verbonds, toch? Eén keer in een jaar moest daar de hoge priester naartoe. Nu woont hij namelijk ook in de tempel. Nu ben jij die tempel. We zijn de tempel van de Heilige Geest. En nu is er namelijk ook één keer een offer gebracht. En dat offer is gebracht door Jezus 2000 jaar geleden. En dat is namelijk voor eeuwig geweest. En op dat offer kunnen wij gaan teren. Op dat offer kunnen wij gaan wandelen. En daarom zal al onze zonden, net zoals in het oude verbond een jaar, en nu is dat gewoon tot in eeuwigheid, wordt dat gewoon vergeven. En ik ben ervan overtuigd dat dat een realiteit is. Misschien is het wel zo, als je zometeen in de eeuwigheid wandelt, doe je misschien ook nog wel verkeerde dingen. Alleen het wordt je niet toegerekend. Begrijp je wat ik zeg? Hoe meer dat ik over het koninkrijk nadenk, hoe meer dat ik over nadenk over de eeuwigheid, hoe meer dat ik nadenk over het hiernamaals, dan ben ik er zo van overtuigd dat dat gewoon niet zoveel anders is als dan waar we nu in leven. Waarom zou dat zo anders zijn? Waarom zou dat zo anders zijn? Alleen één groot verschil, er is namelijk geen boom van de kennis van goed en kwaad. Er is gewoon alleen maar een boom des levens. En we gaan gewoon door de boom des levens, gaan we al beter functioneren. Ik ken mensen die zijn naar de hemel gegaan, want op het laatste moment hebben ze hun leven gegeven. Een van die mensen die hing aan de linkerhand of aan de rechterhand van Jezus aan het kruis, was namelijk een moordenaar. En die kwam in de hemel. Denk je dat er dan ineens wat gebeurt en dat er ineens een heel vroom mannetje wordt? Ik geloof er helemaal niks van. Hij is gewoon een persoon. En God die is gewoon met hem bezig. Alleen in de hemel is namelijk gewoon geen veroordeling meer. Maar hier op aarde is geen veroordeling meer. Want dat zegt de Bijbel. Het oordeel is geweest. Weet je waar het oordeel is geweest? Aan het kruis van Golgotha. Daar is het oordeel geweest. En wanneer heb jij dat naar je toe gehaald? Toen je opnieuw geboren werd. Want toen heb je Jezus tot je genomen. En toen is namelijk het oordeel in jou aan de goede kant uitgekomen. Daar gaat het namelijk over. En daarom zien we dat ook een vervolg van de dood van Jezus. Ten eerste de verzoening van de wereld. Ten tweede het nieuwe verbond. En ten derde, dat is dat er een koninkrijk tot stand gekomen is. Een koninkrijk niet van deze wereld. Johannes hoofdstuk 18, vers 36. Daar staat, ik ben inderdaad een koning, niet van deze wereld, maar ik ben wel een koning. En dat is namelijk de realiteit. En dan zie je dat daar het koninkrijk geboren wordt waar ik het er vandaag over heb. En dan gaan we dat even lezen in Johannes hoofdstuk 18. En ook dat hebben we gewoon heel vaak gelezen. Misschien denk je, dan ben je weer bezig met het koninkrijk. Onderlaatst hoorde ik dat. Ja, je spreekt wel heel veel over het koninkrijk en dat klopt. Maar het koninkrijk, dat is gewoon aan de orde, omdat het daarover gaat. Daar is Jezus namelijk voor naar de aarde gekomen. Hij is niet gekomen om jou te vertellen dat je niet meer mag zondigen. Maar hij is gekomen om een koninkrijk neer te zetten, waardoor dat gerechtigheid plaats kan vinden, en waar in dat koninkrijk geen boom meer is van goed en kwaad. Amen. Dat is alleen maar de boom des levens. En dan zie je dat hij voor Pilatus staat. En dan zijn de mensen die hebben hem boven het kruis gezet, koning der Joden. En dan vraagt Pilatus, ben je dan een koninkrijk? Ben je dan een koning? Pilatus dan keerde terug, vers 33. in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde, zegt gij dat uit uzelf, hebben anderen dat over mij gesproken? Pilatus antwoordde, ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd, wat gij hebt gedaan. Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van deze aarde, niet van hier. En Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik op de aarde gekomen. Opdat ik voor de waarheid zal getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot hem, wat is waar? En na dit gezegd te hebbende, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hem, ik vind geen schuld in hem. Hier zien we dat hier het koninkrijk voorzegd wordt door Jezus zelf. En dat koninkrijk, daar hebben we het vandaag over. En dat koninkrijk, daarin ben je geboren. En daarin kan iedereen geboren worden. Geen één uitgezonderd. Amen. En dat moeten wij meer en meer gaan beseffen. En als je in dat koninkrijk wandelt, dan betekent dat daar een verbond door God is gesloten met al de inwoners van dat koninkrijk. En daar moeten wij gewoon echt van doordrongen zijn. Misschien denk je, ja, maar die dan en die dan. Dat is even niet aan jou. We zijn zo vaak bezig om uit te leggen hoe dan de regels zijn. Om in het koninkrijk van God te komen. Er zijn zoveel preken langsgekomen, wie dat er allemaal niet komen. Je moet er maar eens op letten. Ja, als je dit doet, dan kom je er niet. Ja, als je dat doet, dan heb je een probleem. En God die zegt hier, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik ga je rust geven. Ik ga je vrede geven. Ik heb een koninkrijk, geplant door mijn zoon. Het is niet zomaar gedaan, maar hij heeft alle ellende, alle regels, heeft hij namelijk opgelost. Als we naar het oude verbond kijken, naar de 10 geboden, dan zien we dat we dit moeten, dat moeten, zus moeten, zo moeten. En God die zegt, ja, die gelden nog steeds. Alleen ze zijn opgelost door mijn zoon. Mijn zoon heeft het namelijk, die hebben het namelijk allemaal volbracht. Die hebben al die regels, heeft hij uitgeleefd. En hij heeft gewoon de hele mensheid op zich genomen. En die heeft uiteindelijk gezegd, we gaan nu met z'n allen de dood in, dan kunnen we opnieuw beginnen. En dan ben ik namelijk de eerste. En dan ga je allemaal uit mij geboren worden. Dan heb je allemaal de genen, de DNA van mij. En die DNA, dat betekent dat de zonden niet meer worden toegerekend. En dat is een realiteit. En dan ben je in een koninkrijk zoals God het bedoeld heeft. En dat is namelijk heel belangrijk. En daarom moeten wij daar namelijk een openbaring voor ontvangen. Als wij kijken toen Jezus naar het kruis ging, naar de dood ging, toen stond hij op. En toen ging hij namelijk op pad. En toen kwam hij namelijk de Emmausgangers tegen. Kennen we het nog, het verhaal? En de Emmausgangers die hadden gewoon met hem gewandeld. Die was gewoon één van de 120. Of ze waren met z'n tweeën. Er waren er 2 van de 120. En dan is hij daar een hele tijd mee aan het wandelen. En dan legt hij uit wat er allemaal moest gebeuren. En ze hadden het nog niet in de gaten dat ze met Jezus spraken. Ze hadden nog niet in de gaten dat ze met Jezus spraken, want er was namelijk een verandering had er plaatsgevonden. Weet je waar dat plaatsgevonden heeft? In het graf. In het graf, hij had alles meegenomen in het graf. Al die ellende van de hele wereld. Dus hij was namelijk daar een mens die dat allemaal op zich genomen had. En die daar zorg over had van die hele mensheid. Maar uiteindelijk in dat graf heeft God dat namelijk bij hem weggehaald. En hij is uit dat graf gestaan. Wauw, tot een heel nieuw leven. Eigenlijk heel ontspannen. Eigenlijk gewoon, hey, er kan mij niets meer gebeuren. En zo kenden ze hem niet. Want ze kenden hem alleen maar, hey, oh, dat kan niet en dus zus kan niet. Maar uiteindelijk was het namelijk volbracht. En had hij namelijk aan het kruis allemaal, alles wat niet kon op de wereld, had hij aan de kruis genageld. En daar was hij mee de dood ingegaan. En daarom is dat koninkrijk werkelijk een koninkrijk van vrede geworden. En je ziet dan dat die Emmausgangers ineens ontdekken van, oh, maar dit is Jezus, wij voelden het wel, wij proefden het wel. Ken je dat? Ik ken dat heel vaak. Dan denk ik, oké, dit kon wel eens waarheid zijn. Maar ik weet het dan niet helemaal zeker. Dus die zekerheid moet je nog krijgen. Die kregen de Emmausgangers toen ineens hun schellen van hun ogen vielen. Er zijn heel veel mensen in de wereld, hey, die denken, oké, hey, die Bijbel is nog niet zo raar. Het voelt iets dat dat toch wel de waarheid is. Maar ze hebben de openbaring nog niet te pakken. Die zitten nog in het moment dat Jezus met de Emmausgangers meewandelde. En dan zie je ineens dan de schellen van hun ogen gaan. Dat ze tot geloof komen. Dat ze tot bekering komen. En dan ineens zien ze Jezus. Niet alleen de Emmausgangers. Nee, als je namelijk in Lucas 21 vers 45 leest. Hey, dan gebeurt dit namelijk ook met de discipelen. Discipelen die gewoon 3 jaar met hem alles meegemaakt hebben. Dag en nacht met hem opgetrokken. En dan zou je denken, hey, dan kennen we Jezus toch? Maar de Jezus die opgestaan, die kenden ze niet. Terwijl dat het dezelfde persoon was. Hey, er had een verandering plaatsgevonden. Er had een verandering plaatsgevonden in het graf. En er had een verandering plaatsgevonden toen hij opstond uit de dood. Toen werd het ineens zichtbaar. Zo is het ook met jou en mij. Hey, we kennen de Bijbel. Misschien zijn we in de kerk geboren. Misschien zijn we helemaal onderlegd door je ouders van de Bijbel. En je hebt gezegd, oh, dat zijn eigenlijk wel hele mooie verhalen. Hey, en er gebeurt van alles diep van binnen in je. Maar als je die openbaring van God niet ontvangt, hey, dan kan je er uiteindelijk niet geloven datgene wat hij zegt, de zonden worden jou niet toegerekend. Amen. Dus wij moeten op dat punt gaan komen. Ik kom het gewoon heel veel tegen. Mensen die een achtergrond hebben, dat ze gewandeld hebben met het oude verbond. En nu ineens het nieuwe leven ontvangen. Hey, ze kunnen het bijna niet loslaten. Daarom, ze hebben die openbaring nodig. En die openbaring kan ik niet geven. Die kan niemand geven. Die kan alleen God geven. En hij wil dat geven. Hey, stel je eigen er open voor. En daarom is het nodig dat wij dat koninkrijk, dat we daar werkelijk mee gaan wandelen. Want ik wil namelijk op een punt komen, een koninkrijk met het nieuwe verbond. En dan zie je namelijk dat koninkrijk, dat gewoon heel ontspannen is. In dat koninkrijk is het gewoon lekker leven. En dan zeggen, ja, lekker leven. Hoezo lekker leven? Ja, lekker leven. Gewoon leven vanuit je intuïtie. Gewoon leven vanuit je gevoel. Gewoon leven en zeker weten, hey, dat het recht getrokken wordt als er wat recht getrokken moet worden. In Romeinen 8 zegt hij, ik zal alles medewerken ten goede. Waarom zegt hij dat? Hij zegt dat gewoon omdat hij weet, hey, dat hij een aantal dingen niet goed doet. Maar daarom zegt hij, maak je niet druk. Blijf lekker relaxed leven, want ik ga namelijk zorgen dat dit recht getrokken wordt. Amen. En dan zal je gaan zien, als je die houding aan gaat nemen, als je zo gaat leven, dan kan hij namelijk tot jou spreken. Dan heb je namelijk geen reserve. Dan denk je niet, oh, wie spreekt er nou tot me? Nee, geloof gewoon dat Jezus tot jou spreekt. Dat niemand jijzelf in dat tot je spreekt of dat Lucifer tot je spreekt. Lucifer wil dat wel. Ik ga je zeggen, als jij hoort dat je vandaag gezondigd hebt en dat je dat moet veranderen, dan is dat Satan die dat doet. Dat is God namelijk niet. Want het is bij God namelijk geen issue meer. Amen. God die gaat gewoon kijken. Wanneer ga jij dat veranderen? En als je dat hier op aarde niet verandert, dan komt er in eeuwigheid in de hemel nog wel tijd. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Want uiteindelijk tot geloof komen is niet alleen voor deze tijd hier op aarde. Nee, die is tot een eeuwigheid. En die eeuwigheid, die gebruikt hij daar gewoon voor. En hij is daar gewoon mee bezig. En dat is namelijk een verandering van denken. En dat denken, dat heb Jezus namelijk naar ons toegebracht. En ik ga je zeggen, als ik Jezus bezig ziet, dan heb hij zoveel tegenwind. Dan heb hij zoveel mensen die zeggen, ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus en ja maar zo. Dit staat daar, dit staat daar. En dan zegt Jezus, het staat er wel, maar dat is mijn vader niet. Dat hebben de mensen ervan gemaakt. Amen. En ik begrijp wel dat het dan moeilijk is om die stap te maken. Maar erkent dat dan. Erkent dat dat moeilijk is om die stap te maken. Maar weet één ding, God die spreekt echt waarheid. Als hij zegt, ik ga een nieuw verbond met jou aan, dan doet hij dat. Ik ga nog even naar dat nieuwe verbond. Dat hij ook wel verwacht misschien, maar ik was het bijna vergeten. Als ik gewoon naar Hebreeën ga, Hebreeën hoofdstuk 8, dan zegt hij daar gewoon heel duidelijk dat er een nieuw verbond tot stand komt. Niet het oude, en je gaat het even lezen, en zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis Israëls en Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte. Den dagen dat ik hem bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Dat is nogal wat, wat hij hier zegt. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls. Na die dagen, spreekt de Heer, ik zal de wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heer. Want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonden niet meer gedenken. Nou, dan moet je kijken wat God hier zegt. En ik zou graag willen dat je dat gewoon serieus neemt. Dat je niet denkt, God die zegt het nu wel, maar ik maak er nog wat anders van. En misschien denk je bij jezelf, misschien is dat ook wel, hij heeft het hier over Israël en hij heeft het hier over Judea. Maar als je naar 2 Korinthe hoofdstuk 5 gaat, dan zegt hij, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Over wie hebt hij het dan? Dan heeft hij het over de hele wereld. Dus in Hebreeën hebt hij het over Israël en over Judea. En ergens zegt hij ook, ik wil dat je getuigt over Jeruzalem, Judea en tot in de uiterste der aarde. Dus er wordt inderdaad gebruikt Israël en Judea, maar in 2 Korinthe dan zegt hij, het is over de hele wereld. Dat nieuwe verbond is niet alleen voor Israël. Nee, dat is voor al de mensen. Eén voor allen gestorven. Amen. Dus niet één voor Israël en Juda gestorven. Nee, één voor allen gestorven. En daarom is dat nieuwe verbond is gewoon enorm belangrijk. En als je in dat nieuwe verbond wandelt, dan zal je gaan ontdekken, hey, dat er gewoon heel veel vrijheid gaat komen. Heel veel vrede. Dan kan er nog zoveel op je pad komen. Dan kan er nog zoveel narigheid naar je toe komen. Hey, maar de heerlijkheid van God die staat als een huis. En jij kan gewoon op dat moment kun je doen wat hij wil dat je doet. En dat is belangrijk. Nou, als we zo gezien hebben wat de dood des Heren, wat die uiteindelijk teweeggebracht heeft. Wat die teweeggebracht heeft. Hij heeft de verzoening bewerkt voor de hele wereld. Hij heeft gezorgd dat er een nieuw verbond tot stand gaat komen. Is gekomen. En het is bewerkt dat er een nieuw koninkrijk, een nieuw begin is begonnen. En dat nieuwe begin, daar kan jij en ik voor kiezen. Daar kan jij en ik voor geboren worden. Nog een keer, hoe gaat dat dan? Zie ik daar staat aan de deur en ik klop, zegt God. Als jij open doet, dan ga ik bij je binnenkomen en ik ga een maaltijd met je houden. Je gaat een eenheid met je worden. Weet je, maaltijd houden doet het tot mijn gedachtenis. Het is gemeenschap met het lichaam van Christus. Het is gemeenschap met het bloed van Christus. Dat zegt namelijk de Bijbel. Dat hebben we vorige week beleefd. En daardoor is hij binnengekomen en hij heeft maaltijd gehouden. Wij zijn uiteindelijk kind van hem geworden. Er is gemeenschap geweest. Er is namelijk een nieuwe foetus ontstaan. En die foetus, dat zijn namelijk wij. Amen. En dat is ontstaan door de hemel. Door degene die het nieuwe koninkrijk gevestigd heeft. En vanaf dat moment ben je geen deel meer van het oude koninkrijk. Maar je bent een deel van het nieuwe koninkrijk. En ik wil dat je dat beseft. Hier staan een paar grote strepen op de grond. Ik weet niet of je dat ziet, maar hier heb je het oude koninkrijk en dan stap je gewoon over naar het nieuwe koninkrijk. En in dat nieuwe koninkrijk, hey, daar is de zonde geen issue meer. Daar kan je namelijk vrij leven. Dat is namelijk een vrijstaat. Dat is namelijk een herberg. Weet je hoe dat die herberg is bij die Samaritaanse, bij die... Diegene die, hoe heet die ook weer, die Samaritaan? Nee. Hè? Nee. Nee, er was iemand, was er neergeveld en toen kwam er een leviet langs. En die ging, hoe? De barmhartige Samaritaan. En dan komt die barmhartige Samaritaan komt dan even langs. Die gaat er olie over al die wonden doen. Die neemt hem op zijn schouder of op zijn paard. Die brengt hem naar een herberg. En dan zegt hij tegen die herberg hier, hey, hier heb je een man, ik wil dat hij even verzorgt. En dan zegt hij, hier heb je een paar schillingen. Ik denk dat hij hem 1.000 euro gaf, misschien 2.000. En dan zegt hij, ik kom weer terug, want ik moet nog even wat handel gaan drijven. En als ik dan weer terugkom en je hebt nog meer kosten gemaakt, maakt niet uit, want dan krijg je van me. Amen. En dat is namelijk hetgene wat uiteindelijk waar wij in leven. In die herberg, in die vrijstaat. En wij leven gewoon heel vrij. We leven gewoon lekker leven. Ik hoorde een keer iemand, dat was een Zuid-Afrikaan, nee, dat was en die kwam uit Afrika en die zegt, ik wil gewoon lekker leven. Ik wil gewoon lekker leven. En dat is me altijd blij gebleven. En toen dacht ik, hey, in het Koninkrijk van God is het gewoon lekker leven. En als je een fariseeën nu zou vragen, hoezo lekker leven? Niks lekker leven. Je moet de regels houden. Maar dit hoor ik regelmatig om me heen. Ik wil erg graag lekker leven. Want ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En ik heb dat niet voor niets gedaan. Begrijp je waar ik het over heb? En dan wil ik gewoon lekker leven, want ik wil gewoon datgene doen wat hij wil dat ik doe. En hij zegt gewoon tegen mij, hé joh, ga lekker leven. Hé, ga lekker ontspannen leven. Want mijn zoon heeft het allemaal gedaan voor jou. Jij kan het helemaal niet. Amen. En dan ben je gewoon helemaal vrij. En dan kan gewoon elke engel komen. Dan kan gewoon de Heilige Geest komen. En die kan gewoon zeggen, hallo, lekker leven. Ik ga zorgen dat hij nog lekkerder kan leven. Alleen, dan moet je misschien dat even nalaten. Want dan gaat het veel beter. Maar ga er zo eens naar kijken. En dan zal je gaan zien, hey, dat die genade waar we het over hebben, en daar ga ik mee afsluiten, maar dat die genade werkelijk handen en voeten krijgt. Want het is namelijk zo, genade is gewoon onverdiende gunst. Weet je wat gunst is? Ik gun het je. Ik gun het je alles. Ik gun je gewoon een lekker leven. En dan zegt hij, hey, daar hoef je even niks voor te doen, want dat heeft mijn zoon gedaan. Die heeft alle straf gedragen. Ook datgene wat hij nog verkeerd gaat doen. En dat is namelijk belangrijk. En dan ga je ontdekken, hey, dat die genade veel meer in zich heeft, als dat we nog kunnen beseffen. Hoor je wat ik zeg? Dat wij kunnen beseffen. Je gaat er al meer ontdekken. Met mijn gewone verstand kan ik niet begrijpen wat genade inhoudt. Ik hoorde onder laatste iemand die zegt, we moeten genade niet overdrijven. En toen was ik in shock. En ik denk, hoezo? Wat is genade? Genade kan je nooit overdrijven. Want genade is genade. Vanmorgen net las Sander nog, genade is genoeg. Er is genoeg genade. Genade op genade. Amen. Jezus is genade op genade. Jezus is genade in waarheid. En dan, nogmaals, als we dat gaan ontdekken, hey, dan gaat de wereld veranderen. Dan gaat er ook wat veranderen in de Oekraïne. Maar dan gaat er ook wat veranderen in Rusland. Amen. Want dan gaan we ook ineens oog krijgen voor de Russen. Dan gaan we die niet als vijand zien, maar die gaan we ook zien als mens. En dan kon het wel eens wezen, hey, dat het niet zoveel oproept bij hun. Maar als wij ze nu bestempelen van de grootste bandieten, hey, en dan heb ik het even op dit moment nog niet over Poetin, maar ik heb het gewoon over de Russen. Weet je, dan kon het wel eens wezen dat al die soldaten die het uiteindelijk in opdracht van Poetin doen, hey, dan die gewoon eens even om zich heen kijken en denken, wauw, dit zijn ook mensen, net zoals wij. Moet ik daar dan een geweer op loslaten? Snap je waar het over gaat? Dan moet ik zeggen dat ik met Poetin nog niet helemaal weet wat ik ermee moet. Maar volgens mij is hij niet helemaal bij zijn verstand. Volgens mij is hij gewoon de weg kwijt. En misschien moet hij gewoon wel even naar de psychiater. Misschien moet hij wel opgenomen worden en moet hij gewoon even gebrainwashed worden. Dat kan bijna niet anders. Je kan het je toch niet voorstellen. Dus laten wij daar gewoon nuchter over nadenken. En dat kunnen we volgens mij als jij het Koninkrijk van God serieus neemt. En dan wil ik niet zeggen dat ik dit allemaal bagatelliseer wat er nu gebeurt. Want je wil niet weten hoeveel tranen dat ik hierover overlaat als ik naar de televisie kijk. Maar er moet een oplossing komen. En de oplossing is niet dat we iedereen de schuld geven. Snap je? Maar de oplossing is dat we uiteindelijk met de bril van God kijken. Met de bril van Jezus kijken. En dat ze allemaal uiteindelijk Jezus nodig hebben. En als zij gekozen hebben voor dit koninkrijk en ze weten, hey, we zijn vrij van de zonde, dan zullen ze dit niet aanrichten. Zullen we erbij gaan staan? Want ik kan er nog heel veel over zeggen. Maar uiteindelijk, ik wil dat je ook je eigen verhaal er gewoon mee naar God brengt. Vader, ik dank u wel dat u de bron bent waar dit uit voortgekomen is. Ik dank u wel, koning, dat u de naprediker bent. Er zal een aantal facetten zijn, koning, die anders opgepakt worden als dat ze door u bedoeld zijn. Maar koning, ik weet één ding. U zal alles medewerken ten goede. Ik weet één ding, vader, dat u wil dat er vrede is op deze aarde. Ik weet één ding, koning, dat het koninkrijk van u zelf, Jezus, van Jezus Christus, dat die de boventoon moet gaan voeren op deze aarde. Ik weet ook dat het nog steeds niet het geval is. Maar u bent Heer. En we brengen het voor uw troon. En we hebben het begrepen, papa. En ik dank u wel dat u hier een vervolg aan geeft. En dat u diepe vrede in ons binnenste neerlegt. Ik dank u wel, koning. Want u bent Heer. U bent koning. U bent de schepper. Vader, en we gaan u aanbidden. En we gaan u eren. En we gaan u groot maken. En God die zegt, hey, ga het gewoon doen in alle vrijheid. In alle vrijmoedigheid. En als je hier bent en je wil gewoon nog een aangeraakt worden door de koning der koningen, kom gewoon lekker naar voren. En we gaan zien dat God gewoon je het bevestigt in je leven, de vrede en de overwinning. In Jezus' naam. Dank u wel. Laten we hem aanbidden. Laten we hem de handen opheffen en laten we hem een klap offer geven. Voor datgene wat hij aan het doen is. Halleluja.